Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 69. Ik ben Tom.
Ik ben Rick.
En onze gast vandaag is IJze Hoekstra. Welkom IJze.
Dankjewel.
En voor onze luisteraars is het altijd wel leuk als onze gast zichzelf even in een paar zinnen voorstelt. Zou jij eens even willen vertellen wie je bent en wat je doet?
En een paar zinnen. Ik ben IJze Hoekstra. Ik kom uit het Hoge Noorden. Ik werk bij de scheerapparatenfabriek van Philips in Drachten. En daar ben ik senior test engineer op de ontwikkelingsafdeling van elektronica en software. Voor onder andere scheerapparaten. Ja.
Oké, okay, ja, mooi. Nou, ik ben nu al benieuwd wat er naast onder andere nog meer te doen is. Maar daar gaan we dadelijk wel over hebben, denk ik. En we gaan het natuurlijk hebben over embedded software testen. Van onder andere scheerapparaten. Dus het belooft nu al een leuke podcast te worden. En voordat we daar verder op ingaan, gaan we een paar tech-updates langs. En ik weet dat jij er ook nog eentje had, IJze, maar die bewaar ik even als laatste. Okay. Begin even bij Rick. Wat is jou opgevallen in het nieuws, Rick?
Nou, IJze komt uit Friesland. En ik wil het hebben over iemand anders die ook uit Friesland komt. Okay. Namelijk Nick de Vries. We staan aan het begin van het nieuwe Formule 1 seizoen. En ik zat van de week een documentaire te kijken over Nick de Vries als nieuwe Formule 1 man. En bij Formule 1 denk je aan heel veel techniek. Dus hij komt in een nieuw team en dan denk je, nou, dan zal hij wel heel veel moeten trainen om dat stuurwieltje te snappen. Want er zitten wel 30 knoppen op of zo. En misschien moet hij zich verdiepen in motormanagement en weet ik wat voor technologie er allemaal is. Maar toen was ik dus tamelijk verrast door waar heeft Nick de Vries nou het meest op getraind de afgelopen paar maanden? Powerlifting. Dus Nick de Vries, dat is een heel klein mannetje uit Friesland, die kan nu 130 kilo tillen. En dan denk je, ja, maar waarom wil... Je bent het gewoon autocoureur. Waarom moet jij 130 kilo tillen? Maar ja, ik weet niet of jullie zijn eerste race in de Formule 1 gezien hebben. Hè, toen hij mocht invallen voor Alex Albon.
Ja.
Toen aan het eind van de race moesten ze hem uit de auto hijsen. Want hij kon er zelf niet meer uitstappen. Omdat gewoon zijn spieren helemaal op waren na 2 uur racen.
Ja. Dat hij überhaupt nog kon sturen toen.
Nou ja, inderdaad. Dat was dus, daarom was hij dus... zijn armen konden gewoon niet meer. Nee. Had zo aan de stuur zitten trekken. En toen hij eenmaal klaar was... Dat heb je natuurlijk ook met adrenaline en zo. Hè. Dan hou je het nog vol. Maar op een gegeven moment dan sta je klaar en dan denk je... Poeh, ik ben er. En dan denk je, oh, ik moet eruit. Hé, dat lukt niet. Dus dat zie je dan. Dat geeft ook maar weer eens aan. En er was ook een ander klein nieuwsitem over Formule 1. Lance Stroll, die kan dus niet meedoen met de testdagen aan het begin van het seizoen.
Oh.
Want die heeft een fietsongeluk gehad. Huh? Dan denk je, autocoureur, fietsongeluk, hoezo dan? Ja, al die mannen, ook bijvoorbeeld de Max Verstappen, die fietst meer dan jij en ik, hoor. Want het moest gewoon beenspieren trainen. Ja, nou, dan gaan ze gewoon, hè, die mannen wonen allemaal in Monaco. Gaan ze lekker in de heuvels fietsen daar
mooi.
Zo.
Ja, mooie omgeving.
Ja, mooie omgeving. Maar ook best zwaar even die heuveltjes op.
Ja.
En allemaal van dat soort dingen. Dus. Maar daarnaast doen ze ook wel een hele hoop tech dingen, hoor. Want ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. De setup van de race simulator die Max Verstappen thuis heeft staan.
Mm-hmm. Ja.
Nou, daar is denk ik... menig flight simulator is daar is al jaloers op.
Ja.
met weet ik veel, 6 beeldschermen of zo. En dan helemaal zo'n zitje. En echt
plus alle hardware nog om hem heen. Hij heeft een praktische Formule 1 auto daar in zijn woonkamer staan, volgens mij. Ja,
ja, inderdaad. Dat soort mannen die vertellen ook, het enige wat die simulator niet doet, is de G-krachten.
Ja,
voor de rest is het helemaal alsof het echt een raceauto is. Alleen, ja, je hebt geen G-krachten in de bocht.
Dus ze zouden eigenlijk nog een soort device aan je stel dat je nou een helm op doet en dan met een paar banden.
Een soort trekdraden. Een soort trekdraden dat die
dan zou je het nog best wel kunnen simuleren, denk ik. Ja.
En die G-krachten die zijn hoog, want als je de nek van Max Verstappen ziet, als je die vergelijkt met nu en zijn eerste race, dat scheelt nogal.
Echt waar, ja?
Hij heeft een hele gespierde nek.
Dat
is om gewoon in bochten zo'n hoofd recht op te kunnen houden.
Ja.
Die helms die wegen al bijna niks. Maar toch, als daar een paar G op komt, dan trekt dat behoorlijk aan je hoofd. Dus hij heeft een opstelling om de nek te kunnen trainen. Dat gaan ze echt met, met banden aan zijn hoofd trekken. En dan moet hij zijn hoofd weer
recht optrekken. Elastieken aan zijn hoofd of zo. En
ontzettend
dan,
zwaar. Wow. Ja, ontzettend zwaar. En wat je zegt, Nick de Vries. Ik trof hem een paar jaar geleden op de Sneekweek. Dan was hij al special guest.
Oh, leuk.
Ja, en, inderdaad, een heel klein ventje. Berensterk en geen grammetje vet.
Ja, super fit.
Ontzettend fit. Ja, ongelooflijk.
Knap, ja. Ja, dat is dus gewoon nodig in een Formule 1 auto. Dus om dat ding te kunnen besturen een uur lang. Of wat is het? Ja, ruim een uur. Ja, anderhalf.
Twee uren bijna. Ja.
Ja. Dus, nou ja, soms nog wel langer. Want Max Verstappen heeft op de testdagen meer dan 150 rondjes gereden. Dan heb je dus 5 à 6 uur gewoon continu in die auto gezeten. En dan,
bizar. Ja.
Dat is knap hoor.
Ja, niet met race stress, maar toch. Nee, dat is maar, fysiek wel echt wel pittig. Ja.
Maar wel redelijk aan de limiet.
Cool.
Ja,
cool.
Maar goed. Nou ja, dat is dus de mooi dat dit techseizoen weer begint.
Ja, zeker. Zeker, zeker.
Ja, altijd leuk om naar te kijken.
Ja, zeker. Zo is dat. Nou, ik had ook een interessant artikel kwam ik tegen van de week. De enige link die ik kon bedenken is dat een Formule 1 auto, de nieuwe Formule 1 auto's nu voor een heel groot deel zonder verf rondrijden. Heel veel carbon, bare, naakt carbon, zeg maar, in plaats van met een laagje verf. Want ook verf is weer gewicht. En gewicht is een van de grootste uitdagingen, volgens mij, van die auto's. Dus daar zie je een hoop bare metal. Nou, niet metaal dus, maar carbon, bare carbon. En ik vond een artikel dat schreef over een nieuwe ontdekking over het hergebruik van plastics. Nou, plastics en carbon hebben wel een beetje een link misschien, maar... en het begon mee met het feit, en dat wisten we misschien wel, is dat recycled plastic is duurder dan nieuw plastic. Als jij van ruwe grondstoffen, olie, plastic maakt, kun jij hartstikke mooie korrels maken waarmee je plastic verpakkingen, tasjes, et cetera, behuizingen kan maken. Heel mooi glanzend zwart of rood of paars en alle kleuren die je wil. Heel mooi zuiver. En dat is ook nog eens veel goedkoper dan gerecycled plastic te gebruiken. Want gerecycled plastic kost heel veel energie om weer tot in korrels te krijgen. Plus als je het dan gaat verwerken in een nieuw product, krijg je meestal kleur, variaties. Nooit een mooie glanzende kleur is lastig. Als je gerecyclede bekertjes ziet, zijn die vaak... Met zie je de stukjes nog bijna zitten. Hè? Met van die swirls van allerlei kleuren erin en zo. Dat soort dingen, dat soort werk. Ook om te laten zien dat het gerecycled is, denk ik. Er zal ook wel een marketing dingetje achter zitten. Maar het is heel lastig om gerecycled plastic weer in nieuwe producten te krijgen, ook vanwege kosten. Dit artikel schrijft nu dat er een soort doorbraak is. Want al die energie die nodig is om plastic wat teruggevonden, weer gescheiden is tot nieuw plastic te maken, is nu een nieuwe manier om... het te kraken. Het is een kraakproces om alle verbindingen, zeg maar, die in plastic zitten, uit elkaar te krijgen. Normaal heel veel hoge temperaturen. En nu is er een katalysator gevonden waarbij je bijna op kamertemperatuur de reactie op gang kunt brengen om de plastics die je wil recyclen uit elkaar kan halen. En ja, dat is natuurlijk wel een flinke stap, want daarmee schrijft het artikel, het staat ook in Science van februari van dit jaar. Kun je eigenlijk die circulair plastic zou je kunnen gaan sluiten. Dat zou echt kunnen betekenen dat je richting een bijna energie neutrale of geen energiegebruik voor het recyclen van plastic toe kunt gaan.
Dat leidt er in ieder geval toe dat gerecycled plastic gewoon goedkoper wordt en dus aantrekkelijker om te gebruiken.
Exact. En dat is natuurlijk de eerste stap.
Ja.
En de volgende stappen is dat we dat die energie die nodig is om dat plastic te recyclen, dat gewoon naar hele, hele lage waardes gaat. En hopelijk naar minder waardes gaat dan dat jij het nodig. Dat jij nieuw plastic maakt vanuit olie.
Ja, precies. Op een gegeven moment wordt het gewoon interessanter om gerecycled plastic te hebben. Want nu is het vaak toch nog dat we vanuit milieubewustzijn plastic recyclen. Maar niet omdat het nou economisch zo interessant is.
Ja, en het leuke vond ik ook dat het verhaal laat zien dat je een soort soep maakt van plastic. Plastic soep. Nou, we kennen de plastic soep van de oceanen inderdaad, waar al die plastics bij elkaar zitten. Maar in dit geval maak je dan met die katalysator een plastic soepje. Om de componenten weer uit elkaar te krijgen en zo weer basismateriaal hebt voor nieuwe plastics. Het is een mooie, maar ja, mooie technologie dat we daar stappen in aan het maken zijn. Dus die vond ik leuk.
Ja.
IJzer, jij had ook een leuk artikel gelezen. En die zit wel weer meer in de auto. Nou, niet een racerij, maar wel in de automotive industrie. Wat was jij tegengekomen?
Ja, ik was het. Ik zit natuurlijk al heel lang in de techniek. En ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt. En ik blijk niet zo heel goed te zijn in het voorspellen van wat nou een succes wordt en wat niet. Ik heb ooit gezegd toen ik software maakte voor mobiele telefoons van Siemens, heb ik gezegd dat telefoons in een of camera's in een telefoon de grootst mogelijke flauwekul was. En ook tv on demand zoals Netflix en dat soort dingen, dat zou er helemaal niet zitten.
Ging niet worden, nee.
Die twee zijn toch vrij groot geworden, dus ik vrees dat TikTok in een auto heel groot gaat worden.
Mercedes-Benz in een auto?
Mercedes-Benz heeft aangekondigd om in hun besturingssysteem TikTok op te nemen. Dus dan moet je je voorstellen dat je als bijrijder gewoon op een scherm op het dashboard TikTok kunt zien. Ik zie echt serieus niet waarom het nodig is. Dus ja, het zal wel heel groot worden, vrees ik.
Maar wacht even, IJzer. Gaat het alleen om TikTok kijken of ook om TikTok opnemen?
Als het de tweede is, dan snap ik helemaal niet meer waar het over gaat. Echt. Nou dan ben ik helemaal lost.
Misschien kan je dan laten zien hoe goed je kunt rijden. Maar ik ben bang dat ze dan allemaal filmpjes gaan maken van wat voor maffe dingen je kan uithalen tijdens het rijden.
Nou, de dashcam die allemaal opneemt wat voor gekken er om je auto heen rijden.
Oh ja, en die dan op TikTok zetten.
En dat op TikTok.
Ja, nou, dan heb ik wel regelmatig voorbeelden, ja.
Dat zijn er. Ja,
we rijden natuurlijk alleen maar gekken om je heen.
Ja, zelf rijden natuurlijk voorbeeldig.
Ja, uiteraard. Ja.
Ja. Nou ja, ik vind dat ik zelf best netjes rijd. Maar ik heb laatst een proefrit gemaakt in een auto met een driving assistant. Die, nou, dat gaat echt heel ver. Die remt automatisch af voor rotondes en zo.
Netjes.
En mijn vrouw zat naast me bij die proefrit en die zei, goh, wat rijd je keurig. Nou, dat doet die auto allemaal. Nou, die auto rijdt netter dan jij zelf. Maar ik vond wel dat het een beetje niet opschoot. Maar het is natuurlijk, ik denk een reden waarom Mercedes dit soort dingen doet, is gewoon dat je publiek moet aanspreken. En je spreekt, ik kan mij nog herinneren, en hè, opa spreekt, maar dat het al uitmaakte als je in je auto een knopje had om alle vier de knipperlichten tegelijk aan te doen als alarmlichten. Dat was een feature dat je erbij kon bestellen, weet je. Tegenwoordig dan ga je ervan uit dat erin zit. Je denkt er helemaal niet eens meer over na als je een auto gaat bestellen. En dus er zijn nu zoveel dingen die er standaard in zitten. Je moet met hele gekke dingen komen om nog te laten zien dat je iets innovatiefs hebt.
Ja, dat stond ook inderdaad in het artikel, dat de klanten van Mercedes worden steeds jonger. En zeker in China zitten ze ruim onder de 40. En ja, daar leeft toch TikTok.
Ja. Ja.
Dan zit ik ruim boven de 40, dus ik begrijp het niet. Maar,
ja. Ja, in China is het natuurlijk een enorme afzetmarkt voor ze. Ja. En dan snap ik ergens de keuze voor TikTok ook inderdaad nu steeds wat beter. Dat leeft daar heel veel. Ik vraag me alleen af, waarom zou je, want we hebben tegenwoordig Apple CarPlay en Android. Wat is het? Hoe heet het? Android systeem voor in de auto. Nou ja, in ieder geval, je hebt allerlei
systemen
die interageren met je telefoon, zeg maar.
Ja, maar dus dat is een beetje hetzelfde als in de televisiemarkt. Dat ik heb zo'n een of ander set-top-boxje, een Apple TV.
Ja.
Maar ik sprak een vriend laatst en die zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet nodig, want ik heb gewoon een tv waar dat allemaal in zit. En dat is gewoon het gemak dat je geen extra apparaatjes hoeft aan te sluiten. Het is er gewoon gelijk.
Ja. Maar dus als je gewoon apps kunt installeren, net zoals op je telefoon of op je tv, dan kan ik me voorstellen dat dat in een auto dadelijk ook kan.
Ja, inderdaad. Dan is de vraag, waarom moet Mercedes moeilijk doen voor TikTok? Ja. Want kan je niet gewoon dat appje erin zetten, net zoals dat je WhatsApp in je auto kan doen?
En dat is natuurlijk, hè, want dat wil IJzer natuurlijk nu ook. Hij wil ook Snapchat in zijn auto, toch?
Ja, die begrijp ik ook niet. Ja. Snapchat, ja.
Ja. Ja, misschien wil jij dan een aansluiting om gewoon je camera te kunnen koppelen met je autosysteem.
Dat snap ik dan weer wel, ja.
Ja, precies. Misschien moet dat het zijn, ja. Ja. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat als je... Oké, ik snap ergens... Ik zat een beetje over na te denken van... Ja, waarom niet gewoon apps installeren? Er zal wel iets achter zitten. Ik kan me voorstellen dat als je dit soort apps allemaal gaat installeren... dat het enorm het afleidt van het autorijden. Dat lijkt me vrij simpele reden. Dus ik kan me voorstellen dat dan een Mercedes... of elke automotive fabrikant bedenkt... Oké, al die apps wil ik best toestaan in mijn auto... maar ik wil niet dat er daardoor allerlei ongelukken ontstaan met mijn auto. Want dat is voor je naam is dat niet echt de meeste, het fijnste, zeg maar. Dus die moeten iets gaan bedenken... waardoor je toch het autorijden veilig houdt... en die app gebruik toestaan of zo. Of na het autorijden. Of waar we net over hadden... dat de dashcambeelden gebruikt kunnen worden... of de weet ik het wat. Dus die zullen iets moeten bedenken... waardoor inderdaad integratie tussen die dat soort apps... en de auto mogelijk is. En je niet het autorijden in gevaar brengt. Sterker nog, als ik software kan installeren in mijn auto zelf... kan ik natuurlijk tegenwoordig zijn auto's ook 1-0 software... het rijgedrag van die auto misschien wel mee beïnvloeden. Hè? Dat moet natuurlijk wel goed getest worden. Dus ja, de impact van het installeren van dat ene appje... als dat nou ineens mijn rempedaal beïnvloedt... omdat die ook door dezelfde software bestuurd wordt... dat is niet zo fijn natuurlijk. Dus op dat vlak snap ik wel dat daar een meer nodig is... dan een appje installeren misschien, toch?
Dan hou je misschien liever zelf in de hand wat erop staat... dan dat anderen dan mensen zelf zaken kunnen installeren. Dat zou kunnen, ja. Maar dan nog, TikTok.
Ja, ik ben benieuwd. Dan moeten we over een paar jaar moeten we dit even evalueren, IJzen. Kijken hoe
het over een paar jaar zeggen. Ja, nee, maar dat was een heel, heel goed idee. Ja. Dat is echt, elke auto heeft het.
Of je hoort er niks meer van, want tegen die tijd is TikTok al lang weer ouderwets. En dan is er weer wat nieuws.
Maar ik vind het wel een mooi bruggetje naar embedded software testen. We hadden het net al een beetje over de embedded software van de auto... die goed getest moet worden, omdat je natuurlijk veilig de weg op wil. Jij zei net al bij je introductie, IJzen, dat een scheerapparaat tegenwoordig ook veel embedded software aan boord heeft. Eigenlijk is mijn eerste vraag dan... wanneer kan ik TikTok op een scheerapparaat installeren? Dat is dan mijn volgende vraag.
Als het aan mij ligt, maar het ligt niet aan mij.
Ja, ja.
Maar als het aan mij ligt, duurt dat nog even.
maar dan ben ik. Dan is het misschien wel leuk om even uit te leggen wat je tegenwoordig wel al kan met een scheerapparaat. Want kijk, het eerste scheerapparaat wat ik kocht, daar zat gewoon een stekker in het stopcontact en daar kon je mee scheren. En dat was er dan, punt. Weet je? Mm-hmm. En tegenwoordig kan er iets meer mee.
Nou, in grote lijnen kun je er nog steeds hetzelfde mee scheren.
Ja, dat is wel fijn.
Ja, dat is wel de primaire functie van een scheerapparaat. En dat is vooralsnog, is dat nog steeds zo?
Oké.
Je kunt er nog niet meer bellen.
Ah ja.
Gelukkig. Het is nog steeds scheren. Maar er komt steeds meer software in. En dat heeft dan te maken met batterijen. Je ziet dat niet alleen in scheerapparaten, maar ook in telefoons, in handgereedschap. Daar komen steeds andere batterijen in. En het laden van die batterijen en het batterijmanagement, dat komt vrij precies. Dus daar zit bijvoorbeeld software voor in.
Ja.
Het user interface. Er zijn apparaten met een meer segment display. Dus die geven gewoon de batterijcapaciteit aan in een getalletje. Nou, dat is leuk. We hebben een apparaat op de markt met een grafisch displaytje.
Okay.
Dat is ook leuk. En we hebben apparaten in de markt met een Bluetooth verbinding.
Aha.
Dus
wat voor data gaat er heen en weer als ik mijn scheerapparaat connected heb?
Nou, het begon met een apparaat die je coachte. Dus daar zat een app bij en die coachte je in beter scheren. Dus die keek naar hoe lang je scheerde en zo. En een heel groot probleem bij scheren, je zult het misschien zelf ook wel ervaren als je scheert, is huidirritatie.
Mm-hmm.
Ja, dus Ja, de ene man die scheert liever elektrisch, de andere die scheert liever met een mesje. Maar hoe dan ook, als je scheert, je gaat met een mesje bij je huid langs. Dus je beschadigt een heel klein beetje je huid. En ja, het is heel belangrijk om die huidirritatie die dan ontstaat zoveel mogelijk te voorkomen. Nou ja, dat kun je doen door de mesjes beter te maken, de kapjes beter te maken. Maar ook om te voorkomen dat men te vaak over de huid wrijft met het mesje.
Ja, oké. En dan ga je dus coachen van
En dan ga je dus coachen.
Hoe lang scheren en ja, doe dat niet te lang.
Ja, ja, waar nog niet zozeer, maar je zou ook de beweging, hè? Dus je moet eigenlijk in mooie rondjes moet je draaien, want dat is het meest efficiënt. Nou ja, daar krijg je feedback van op je telefoon of je dat wel of niet goed doet. Dat soort dingen moet je aan denken, maar dan gaat het wel echt naar het voorkomen van huidirritatie toe. Scheren, dat lukt zonder ook wel.
Ja.
Maar het kan je helpen om huidirritatie te voorkomen. Dat is het idee. Dus dat zijn leuke klussen.
Dan kan ik me ook weer iets meer voorstellen dat het testen ook steeds ingewikkelder wordt. Want dat allereerste scheerapparaat wat ik ooit had, daar hoefde je helemaal niks aan te testen, want er zat geen software in.
Nee, maar, klopt.
Maar tegenwoordig... is dat best heel complex, neem ik aan.
Ja. 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 En nou ja, er zijn niet zo heel veel modellen die een Bluetooth-verbinding hebben. Of die connected zijn. Maar ook de gewone standaardapparaten worden steeds complexer. Er komt steeds wat meer software in. En dat is voor ons leuk.
Ja, want wat betekent dat voor jullie als je dat moet testen? En zowel qua techniek, hoe doe je dat dan? Maar ook gewoon qua opzet van testen.
Ik ben gelijk benieuwd. Test je dat met fysieke apparaten of test je dat allemaal virtueel, die software?
Die software, eigenlijk is het antwoord geen van beide.
Oh, spannend. Oké.
We testen dat op de elektronica zelf. Dus er zit geen plastic omheen.
Ja, ja. Okay.
Dus een scheerapparaat wordt natuurlijk op heel veel verschillende manieren getest. Mm-hmm. Eén is natuurlijk op zijn primaire functies. Scheert hij goed, maar dat doen wij dan niet. Dat doen andere afdelingen. Mm-hmm. Waar wij ons op richten is de elektronica en de software. Nou, dat is precies wat er bij ons op de labtafel ligt. Dus het printje, wat speciaal voor dat product is ontwikkeld. Zo gaat het in embedded werelden. Een printje wat speciaal voor dat product is ontwikkeld, dat draait specifiek die software op. En die combinatie, die testen we.
Ja. Ja,
dan hebben we een testsysteem daarvoor. Een geautomatiseerd testsysteem. Waar een hele hoop testcases in zitten. Die worden 's nachts afgedraaid. En dan de volgende ochtend, dan weten wij ongeveer hoe de vlag erbij hangt.
Oké. Ik zat gelijk te denken, want dat automatiseer je dan inderdaad, neem ik aan. Maar goed, je geeft het antwoord al.
Jullie hebben dan in feite het printje van het scheerapparaat, dus zo'n printplaatje, die koppel je aan een of andere interface die weer gekoppeld is aan een computer.
Ja.
En die computer stuurt dan signalen alsof er knopjes worden ingedrukt of andere
functies aangeroepen
input
worden.
Is.
Klopt, ja.
Maar jullie doen ook wel eens gewoon de meer fysieke testen, toch? Van proberen eens wat er gebeurt als de batterij opraakt en dat dan ook werkelijk met een echte batterij. Of doen jullie dat dan ook meer?
Ja, zeker. Nou ja, dat is wat ik bedoel. Er worden op heel veel verschillende manieren testen gedaan. Hè? Dus... Ik werk nu 10 jaar bij Philips, zo grofweg. En toen ik daar kwam, toen begonnen we eigenlijk net met testautomatisering. En wat je vaak ziet, en wat ik ook wel hier en daar lees, is testautomatisering wordt vaak redelijk heilig gemaakt. Dus als we automatisch testen, dan is dat vrij heilig.
Ja, een soort silver bullet, silver bullet voor de oplossing voor alles. Ja.
Ja, nou, zo is het dus niet. Tenminste, in mijn ogen.
Jammer.
Nou,
jammer.
Mee eens hoor.
Geautomatiseerd testen is hoofdzakelijk heel nuttig voor regressietesten.
Mm-hmm. Ja.
Heb je nieuwe functies, dan zul je dat toch altijd nog even met de hand moeten doen. Tenminste, dat is niet mijn idee. En dat wordt redelijk ondersteund door mijn collega's, gelukkig, zo langzamerhand. Maar we hebben ook daar een tijdje gehad dat men zei, ja, nee, dan moest het even automatisch worden getest. En dan was het wel goed. Ja, zo werkt het dus niet. Voordat je überhaupt geautomatiseerd kunt testen, het welbekende, er kan veel automatisch, maar niks gaat vanzelf.
Ja.
Dan zul je toch eerst al je testen hebben moeten worden bedacht voordat je ze kunt automatiseren.
Precies, ja, ja. De basis van een automatische testcase is een testcase. Dus ja,
dat is heel precies.
Simpel natuurlijk. Ja. Ja, ja.
Heb je die testcase niet, een testcase kun je met de hand uitvoeren of geautomatiseerd.
Exact.
En natuurlijk zijn er testcases die heel erg lang duren. Nou, omdat je wel eens een keer een dagje moet wachten.
Mm-hmm.
Ja, dat kun je misschien beter direct maar automatiseren.
Juist, ja.
Ja, okay.
Maar een hele hoop andere dingen kun je beter eerst even met de hand doen. Want dan zie je daadwerkelijk wat er fout gaat. Ja. Ja, want soms zie je verschijnselen. Ja, die kun je niet zo heel makkelijk vangen met een geautomatiseerde test. Mm-hmm. Maar wel met een handmatige test. Hè? Wat Rick ook wel eens als voorbeeld heeft gegeven. Als je, een website, als de achtergrond blauw is en de letters ook.
Ja.
Dan zie je niks. Maar een geautomatiseerde test die zou daar best wel tekst kunnen herkennen.
Precies.
En toch zeggen, ja, dit is goed hoor.
Ja, ja. Alle tekst die erop hoort te staan, staat erop. Ik kan klikken, ja, waar ik wil klikken. En,
is geen gebruiker die het ziet.
Nee, precies. Ja. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat, zeker als je het hebt over scheerapparaten, fysieke apparaten überhaupt, mm-hmm. dat timing en gedrag, zeg maar, wat jij kan observeren als mens zijnde, dat best wel een skill is, iets is wat wij als mens heel goed kunnen, maar een geautomatiseerd systeem helemaal niet. Dus ik kan best wel 100 keer op een knop drukken en observeren met een automatisch systeem of dat de functie die erachter zit inderdaad 100 keer uitgevoerd wordt. Maar als mens kan ik misschien wel na 10 keer op dezelfde knop drukken en ineens zien van, hey, wacht eens even, als ik nu 2 keer heel snel klik, dan zie ik een gekke glitch op die display. Of als ik nu hem net iets langer ingedrukt hou, hey, dan vertoont hij ook, dan gaat het display uit. Hey, dat is raar. Dat soort dingen, ja, die ga je natuurlijk nooit vangen in een automatische test.
Nee, precies. En daarom is handmatig testen ook ontzettend belangrijk. En het vinden van hele gekke fouten of het apparaat echt in een state krijgen dat je denkt van hoe is het mogelijk? Dat is op een manier is dat een gave.
Mm-hmm, mm-hmm.
Er zijn mensen die dat kunnen en er zijn mensen die dat nooit zullen leren. En de mensen die het kunnen, die doen dat gewoon vanuit gevoel.
Ja.
Wij hebben op de afdeling 1 dame rondlopen en we hebben dan ook de regel dat een apparaat moet Sarah-proof zijn.
Oh ja.
Als Sarah hem niet stuk krijgt, dan is het goed.
Kijk. Cool.
Ja, ja, maar die heeft
zij is geen tester, zij is hardware engineer.
Ja.
Okay. Maar we geven haar ze dan gewoon een apparaat en vragen haar. Ga dus naar de gang, yeah, en kijk of je hem stuk krijgt. Of dat je hem in een state krijgt dat er software vast zit. Of dat hij rare dingen doet. En
ja.
Als dat Sarah niet lukt, nou, dan heb ik er redelijk vertrouwen in dat het... en je kunt het niet leren. We zitten allemaal ook wel eens soortgelijke testjes te doen en... Ja, zij haalt er dan toch altijd nog weer dingen uit die...
Ik herken dat wel een beetje, want als ik naar mezelf kijk, ik ben altijd redelijk voorzichtig met techniek. Dus ik zal niet gauw 2 knopjes tegelijk gaan indrukken, want ik weet dat dat niet de bedoeling is. Terwijl dat zijn juist de situaties waarin dingen misgaan. Hè? Dat,
zeker, ja.
En soms zit er ook onverwachte functionaliteit in. Ik heb zelf zo'n scheerapparaat en op een gegeven moment heb ik... volgens mij min of meer toevallig ontdekt dat er een zogenaamde travel lock op zit. Want Oh nee, sterker nog. Nee, ik weet het nog.
Die stond ik in de gebruiksaanwijzing.
Ja, die stond er vast in. Nee, ik weet nog waarom ik dat ontdekt heb. Ik heb dat ontdekt omdat ik op vakantie kwam en toen kon ik mij niet scheren. Want in mijn koffer was die scheerapparaat aangegaan. Ja. Toen was de accu leeg en ik had nog geen lader bij me.
Ja, ja, jammer.
En dan kan je dus niet meer scheren. En toen blijkt dat als je die knop heel lang indrukt, dan blokkeert die. En dan kun je dus niet zomaar hem aan of uitzetten.
Ja.
En om dat er weer uit te krijgen, moet je dus weer die knop heel lang indrukken. Maar dat moet je wel weten, want anders denk je, hij is stuk, hij doet het niet meer.
Ja. Geniaal.
Klopt, ja, hij staat er op twee manieren uit. En dat is of de knop lang indrukken of inderdaad laden eraan.
Ja.
En het is om te voorkomen dat hij in de koffer aangaat en leegloopt.
En leegloopt, kijk.
Ja,
kijk.
Ja, dus ik was dus vast niet de eerste die dat aan de meester maakt.
Maar het was een feature, ja.
Ja. Ja. Nou ja, maar dan heb je inderdaad wel dat je... Zelfs bij een redelijk basismodel heb je al heel veel verschillende functies die je toch even allemaal moet aftesten.
Ja.
En inderdaad ook maar kijken, want het is leuk als je hem in de travel lock krijgt, maar je moet hem er ook weer uit krijgen en werkt dat dan ook? En wat mij dan bij ook wel eens opviel, dan gaan er ook bepaalde lampjes branden, maar als je die knop nog wat langer ingedrukt houdt, gaan er andere lampjes branden die, naar mijn idee, op dat moment niet zinvol zijn. Maar
ja, misschien staat dat ook in
wel,
die...
Maar dan moet, ja. Dan moet je gebruiksaanwijzing gaan lezen.
Ik wou net zeggen, misschien moet je dan toch echt die gebruiksaanwijzing gaan lezen, Rick.
Ja.
Maar hoeveel gebruiksaanwijzingen zit er nog bij tegenwoordig? Mijn vrouw heeft...
Is er geen app voor?
Nou ja, mijn vrouw heeft pas een nieuwe iPhone gekocht. En die vroeg toen aan mij installeer jij hem even? Dus ik doe dat doosje open, ik haal de dingen eruit en ik zoek de gebruiksaanwijzing. Zit er niet in. Zit gewoon bij een nieuwe iPhone. Nee. Er zit alleen op het scherm een papiertje geplakt, waarbij in symbolen staat waar de knopjes voor zijn. En dan is er één knopje voor aan-uit. Nou, dan gaan ze ervan uit dat je slim genoeg bent om dat knopje in te drukken. En vervolgens komt alles gewoon op het scherm.
Ja.
Wilt u dit, wilt u dat? Hij begon helaas in het Duits. Nou, gelukkig snap ik genoeg Duits om te kunnen installeren dat hij Nederland moest kiezen. En daarna, nou ja, dat gaat allemaal vanzelf. Dat is echt dan wel heel knap. En dat zie je denk ik met die scheerapparaten ook steeds meer. Hè? Dat als je enigszins weet wat de bedoeling is, dan is het zo intuïtief.
Behalve die travel lock dan.
Behalve die travel lock, helaas. Ja, jammer,
maar als je eenmaal daarvan gehoord hebt, dan is hij opeens eigenlijk heel intuïtief.
Hij is eigenlijk heel logisch. En ik vind met dit soort apparaten eigenlijk altijd in de basis, als je een dikke handleiding nodig hebt, dan klopt het user interface niet.
Ja, dat is een goed punt.
Ja.
Nou
ja,
dan moet je wel weten dat bepaalde functies erin zitten.
Ja. Nou, dus eigenlijk wat je hier dus raakt is usability, zeg maar. Hè? De usability is een van de mooie kwaliteitsattributen die we kennen.
Ja.
En het is best wel lastig, volgens mij, om usability te testen. Wanneer is iets nou, voldoet het aan de usability eisen die je stelt? Om dat echt te kwantificeren. Dat lijkt me
dat denk ik ook. Ja, dat doen wij dan ook helemaal niks. Tenminste, wij op de elektronica afdeling helemaal niks mee.
Ja.
Wij hebben er wel vaak een idee bij. Hè, want wij zitten dagelijks op die knoppen om te drukken en laders in te steken. En, dus wij hebben wel een idee bij de usability. Maar
bij de ontwikkeling van die apparaten zal vast een usability expert wel eens meekijken natuurlijk.
Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, er zitten ontwerpers en er worden ook testen voor dat soort zaken gedaan. Maar die vallen buiten onze scope.
Ja, precies. En,
maar dat wordt wel gedaan, ja.
Ja?
Ik zit nog even te denken, want we hebben een toevallig een tijdje terug hebben wij het gehad over repairability. De right to repair. Dat is een hele mooie wet en regelgeving over.
Ja, in het kader van sustainability. Dat je dus dingen niet weggooit, maar dat je ze repareert.
En dat je ze ook kan repareren. En ja, telefoons, mobiele telefoons is een heel goed voorbeeld daarvan. Hè? Dat de laatste generaties mobiele telefoons waren zo complex om überhaupt al open te krijgen. Als dat al lukte zonder ze stuk te maken om een accu te vervangen, dan moest je daarna... Nou, dan kon je bijna een nieuwe telefoon kopen, omdat het of heel erg duur was, of niet te doen was, of hij ging gewoon stuk. En dat is nu met nieuwe wet en regelgeving anders. Maar dat, ik kan me voorstellen voor scheerapparaten, dat je ook zo'n soort cycle door aan het maken bent. Dat vroeger, de allereerste versie scheerapparaten waren relatief simpel. die hadden nog helemaal geen of nauwelijks embedded software aan boord. En een accu misschien. En een snoer. En als het snoer stuk ging, dan kon je een nieuw snoer eraan maken. En dan was je er wel. Ja. En dat kan iedereen doen in principe. Met een beetje technische achtergrond. Ik kan me voorstellen dat het zich ontwikkeld heeft naar een apparaat dat net als een mobiele telefoon helemaal gesloten is en amper meer te repareren is als iets stuk gaat daarin. Zeker als het om embedded software gaat. Is dat een ding, zeg maar, waar nu weer met nieuwe, vernieuwde interesse naar gekeken wordt?
Ja. Ja. Nou, kijk, schermapparaten zijn tegenwoordig ook waterdicht, veelal.
Oh ja, ja. Oh, dat is ook...
Dus ja, als je je horloge, dat waterdicht is, als je daar je batterijtje wil vervangen, dan vervalt de garantie op waterdichtheid. Hè? Dan, tenzij je dat bij iemand laat doen die daar bedreven in is.
Ja.
Ook scheerapparaten zijn tegenwoordig waterdicht. Omdat je er ook een soort van nat mee kunt scheren. Met van scheerschuim gebruiken. En dat je ze kunt afspoelen onder de kraan. Ja. Dus dat zijn wel dingetjes waar je dan rekening mee moet houden. En er zijn, men is er wel mee bezig om te kijken hoe dat precies zit. Ik weet daar de details niet van.
Mm-hmm. Ja.
We zien het wel op de tafel verschijnen. Ook wat mee moeten. Ja.
Ik kan me voorstellen dat er inderdaad de repairability requirements gaan komen, waar jullie dan inderdaad vanuit elektronica en hardware ook automatische tests voor moeten gaan ontwerpen straks misschien wel, om te zien dat een... een mooi voorbeeld is de mobiele telefoons hadden, zeker volgens mij Apple had het probleem dat als je het scherm veranderde, dat er een soort van ID heen en weer gaat tussen scherm en processor. En als die zegt van het is geen Apple scherm, dan doet je camera het niet. Ik noem maar even wat. En dat is best wel een ding. Dus ik kan me voorstellen dat als je een scheerapparaat zegt van het liefst wil je Philips scheerapparaat. Oké, dan wil je van ons een Philips batterij hebben om er weer een nieuwe batterij in te zetten. En niet een eentje van een ander merk of een ander aftermarket product het liefst. Want dan weten we niet wat het is en wat het doet en hoe het zich gedraagt. Maar als ik het wel zelf mag repareren, dan zou ik die keuze kunnen hebben. Dus dan zou je tests moeten gaan doen met andere type accu's of zo. Dat soort dingen.
Ja, eigenlijk vind ik deze hele discussie over router repair en repairability. Wanneer ga je iets repareren? Dat doe je als het stuk is.
Mm-hmm, ja.
En hoe lang gaat een batterij mee van een scheerapparaat?
Geen idee. Ja,
heel lang. Heel
waar, ja?
Ja, heel lang. Tegen die tijd heb je al 3 keer een nieuw scheerapparaat gekocht.
Okay.
Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo heel, heel,
dat
heel
is
relevant.
Een hele aardige. Ja. Dus het repareren wordt minder noodzakelijk als de kwaliteit van de basisonderdelen zo goed is dat het niet nodig is.
Er wordt op dit moment wetgeving gemaakt die volstrekt irrelevant is.
Ja, ja, en in dit licht gezien wel. Ja. In dit licht gezien heb je helemaal gelijk.
Ik realiseer me nu, IJzer, want je zegt die batterij gaat heel lang mee, maar dat was een paar decennia terug niet zo. Want mijn eerste oplaadbare scheerapparaten, daar was na een paar jaar laadde die gewoon niet meer op. Dan moest je met het snoer scheren, want was die accu. Maar dat waren waarschijnlijk nog oude Nikat accu's.
Ze begonnen vroeger geloof ik met... Inderdaad, niet met de technologie die we nu hebben.
Wat je nu hebt, ik inderdaad, die accu's, dat blijft wel gaan.
Kwalitatief.
Ja, en wat bij scheerapparaat al heel lang zelf vervangbaar is, dat zijn juist de mesjes die juist wel slijten.
Ja.
Het is dat is ook ongeveer het duurste onderdeel wat erin zit.
Ja, die zijn redelijk kostbaar. Ja. Ja. Maar die moet je ergens nu dan vervangen. Dan, als je ze vervangen hebt, dan voel je wel dat het toch wel weer comfortabeler scheert en beter scheert. Tot die tijd, in principe zeggen ze om de 2 jaar, geloof ik.
Okay.
In 2 jaar, dan voel je niet dat het minder wordt. Maar zet je er dan nieuwe in, dan voel je dat wel.
Okay. Het is wel grappig, want als je gewoon inderdaad met scheermesjes nat scheert, dan verwissel je mesjes heel snel, hè, relatief snel.
Ja.
En dat vindt iedereen gewoon. Maar inderdaad, het wisselen van de scheerkop of mesjes van een elektrisch apparaat, dan zegt iedereen, wat een gedoe, moet dat nou? Maar dat is natuurlijk niet anders. Sterker nog, als het maar 1 keer per 2 jaar is, dat is helemaal niks.
Ja.
Dat is bijna, we hebben het over, ja.
Maar ik wilde toch nog even terugkomen. Want jouw uitspraak van die wet van de right of repair, dat is eigenlijk het oplossen van een niet bestaand probleem. Dat vind ik toch wel weer een hele boeiende. Want dan krijg je dus als fabrikant maak je iets dat zo goed is dat het niet gerepareerd hoeft te worden. En vervolgens komt er een wetgever die denkt dat er apparaten zijn die niet goed genoeg zijn en dus wel gerepareerd moeten worden. En dan krijg je ze allemaal ellende, waardoor je bijna geneigd zou zijn om je kwaliteit minder te maken. Want ja, het moet toch gerepareerd kunnen worden. En dan bereikt de wetgever precies het tegenovergestelde van wat ze willen.
Het is een hele perverse prikkel. Ja.
Ja, dat zou wel wat zijn, ja. Geen idee, ja. Ik test software en elektronica, dus dat zijn niet echt de dingen waar ik mee bezig hou. Je zou inderdaad misschien dan met mindere kwaliteit, en dan hebben we het niet alleen over scheerapparaten, maar ook over telefoons. Ja. Eigenlijk alles waar een batterij in zit, ja, dan zou je met minder goede batterijen toe kunnen. Ja, lijkt me niet heel gezond.
Ja, wat ik wel zie de laatste tijd is als je kijkt in de branche van oplaadbare gereedschappen, accuboren en van alles, dat je steeds vaker hebt dat je gewoon van één zo'n systeem dat alles met dezelfde accu werkt. En dan hoef je dus niet overal een nieuwe accu bij te kopen, want je gaat niet tegelijk en je accuboor en je elektrische niet-machine en al die apparaten, je gebruikt ze nooit allemaal tegelijk. Dus als jij apparaten hebt en je hebt twee accu's, dan is het genoeg.
Maar daar vind ik dan weer van. Een hele hoop apparaten waar we allemaal accu-varianten van gaan maken. Ik denk, ja, kom op. Het werkte prima met een draad eraan.
Totdat jij achter in je tuin even een gaatje moet boren, weet je. Vroeger moest je 20 meter snoer uitrollen. Okay. En nu doe je gewoon je accuboor.
Accuboor, daar lees en schrijf ik mee inderdaad. Dat is fantastisch.
De grasmaaier is ook echt een uitkomst,
precies,
hoor.
Je hebt nu grasmaaiers op accu.
De grasmaaier is een uitkomst. Echt. Ik heb een tuin van 30 meter diep.
Ik hoor aan het lachen dat Tom heeft een kleinere tuin dan IJzer.
Ik heb flink grasveld wat ik moet maaien. Maar ik heb me nog nooit gestoord aan het snoeren aan mijn grasmaaien, eerlijk gezegd. Maar misschien moet ik het ervaren. Misschien is dat het.
Het is...
Want een grasmaaier is natuurlijk een scheerapparaat, maar dan voor buiten.
Die heb je dus ook met een accu, Tom. Ik weet niet of ze die ook accu hebben met een Bluetooth.
Ik vind het een uitkomst. Ik heb twee keer over een snoer heen gemaaid.
Ja.
Oh ja.
En dan is hij korter en dan doet hij het niet meer. Je zit altijd met het snoer aan de kant te gooien. Ik vind dat echt helemaal niks.
Als je dan
één keer met een accu... Probeer het eens. Als je één keer met een accu grasmaaier hebt gemaaid, dan ben je heel blij dat je dat snoer niet meer hoeft te...
Maar aan de andere kant, ik heb een grasmaaier die is al misschien wel 15 jaar oud of zo. Dus dat is wel heel sustainable.
Ja, maar als we daarover gaan beginnen, Tom. Ik heb niet zo'n heel groot grasveld, maar ik heb gewoon nog zo'n handmaaier die je gewoon moet duwen. En die heb ik al 35 jaar.
Maar verwissel jij de bladen daarvan of slijp je ze daar wel regelmatig?
Nee, dat hoeft niet. Die zijn al 35 jaar, gaat dat goed?
Nou, dat kan niet waar zijn. Dat geloof ik niet.
Kom maar,
dan trek je het gras er bijna uit in plaats van dat je het afsnijdt.
Dat is op een of andere manier slijpt dat zichzelf.
Ja, kom op.
Dat noemen we een braam.
Kom het gewoon eens een keertje bekijken. Maar ik denk trouwens, is dat van heel veel apparaten de kwaliteit gewoon een paar decennia terug hoger was dan nu. Okay. Dus dat is grasmaaier die nog ouderwetse kwaliteit heeft. Maar,
wellicht, ja.
Maar goed, we dwalen een beetje af. Die grasmaaier van mij zit geen embedded software in.
Ik wou net zeggen, dat zou dan de volgende... Maakt Philips geen grasmaaiers eigenlijk? Nee, hè?
Nee.
Terwijl, dat ligt zo dicht bij een scheerapparaat. Nu we het er zo over hebben. Ik heb het nooit gerealiseerd eigenlijk. Maar nu we het erover hebben, denk ik, ja.
Ja, maar...
ja, ik denk dat je naar de toepassing moet kijken. Volgens mij heeft Philips het ook nooit gedaan eigenlijk. Dat is een van de weinige dingen.
Ja,
nee, Philips het nooit gemaakt heeft. Televisies
wel en zo, maar tuingereedschap nog niet.
Nee. Tuingereedschap heb ik volgens mij nog nooit gezien, nee.
Nou ja, goed. Ja, je moet ook inderdaad focussen op een bepaalde markt, denk ik. En niet andere industrie instappen. Dat zou ook gek zijn. Snap
ja, want je ziet dat Philips steeds meer consumentenelektronica niet doet, maar de scheerapparaten en de tandenborstels juist nog wel.
Personal health noemen ze dat.
Ja, want dat zit in de healthcare hoek dan, hè?
Ah ja.
Want is dat ook nog iets, en dat is misschien met tandenborstels meer dan met scheerapparaten, maar dat je ook mensen in hun gezondheid kunt coachen. Want tandbederf en zo, dat is natuurlijk rechtstreeks gezondheid gerelateerd.
Ja.
Ja, maar dan komen we in een segment waar ik vrij weinig van aan weet.
Ja, nou ja.
Je zit meer in de wat is het? Hadden we het net over? De gezondheid van je huid.
Ja.
Feitelijk, toch? Dat is waar.
Er schoot me nog een hele andere vraag te binnen, IJzer. Want jij vertelde dat jullie geautomatiseerde regressietesten doen. Maar dan ben ik wel benieuwd wat voor soort testtooling jullie gebruiken. Is dat de tooling die wel meer mensen gebruiken? Of hebben jullie heel specifieke tools daarvoor?
Ik denk dat er wel meer mensen die dit gebruiken. Dit is namelijk van National Instruments. Of NI heet dat tegenwoordig, geloof ik.
Oh ja, ja.
Teststand.
Ja.
En dat is eigenlijk een test tool over LabVIEW heen.
Ja.
Maar je kunt ook LabVIEW vervangen door bijvoorbeeld Python, wat wij aan het doen zijn. Wij hebben een systeem opgebouwd dat bestaat uit teststand. Daarmee kun je testsequences maken waar rapportage uitkomt. Dat interfaced met de hardware en met andere apparaten zoals een batterijsimulator en zo. Zodat je er niet echt een batterij in hoeft te hangen, maar als je wilt werken met een bepaalde spanning, een batterijspanning, dan voer die gewoon in en dan heb je direct die spanning te pakken. Hè? Zo. Fine op tijd. En daar op basis van TestTent hebben wij een eigen systeem ontwikkeld. Dus een eigen infrastructuur en testsets. Hebben we in de afgelopen 10 jaar hebben we dat ontwikkeld. We zijn ooit begonnen voordat ik bij Philips kwam met zelf een systeempje te ontwikkelen. Daar hebben ze heel veel van geleerd. En dat is aan de kant gegooid. En nu op basis van TestTent hebben we het opnieuw gebouwd 10 jaar geleden. En daar zijn we al 10 jaar mee aan het doorontwikkelen. En het voordeel hier is dat je... Het is behoorlijk modulair, dus je kan modules toevoegen, wijzigen. Een nieuwe technologie toevoegen. Hè? Dus verzint iemand op een gegeven moment dat er een ander soort motor aan moet of zo. Of dat je een motor op een andere manier wil remmen. Dan kunnen wij daar modules voor bouwen in het systeem, zodat we dat ook weer kunnen afdekken.
Ah, mooi. Dus met die National Instruments, want dan neem ik aan dat je ook inderdaad de hardware hebt om te interfacen met het elektronica bord wat jullie hebben.
Ja, dat is een data acquisitiekaart.
Ja, precies.
En dus dan kun je signalen aansturen en signalen uitlezen.
Ja.
En dan kun je eigenlijk alles mee doen wat je wil.
Ja. En daarmee virtualiseer je eigenlijk in zekere zin het scheerapparaat om jullie elektronica heen. Of in ieder geval het gedrag van het scheerapparaat. Hè? Dus als je het hebt over een motor en de aansturing van een motor.
Ja,
je hebt daar niet een echte motor, maar juist de karakteristieken van die motor, die gebruik je om de test mee uit te voeren.
We hebben er wel een echte motor aan hangen.
Ah, oké.
Oh, toch?
Ja. Maar aan die motor hangen we dan weer een remmotor, een vouwhabermotor noemen we dat. Mm-hmm. Dat zijn, je weet wel, met je fiets, vroeger had je een dynamo, die zat gewoon op je wiel.
Ja.
Mm-hmm. En dat ding, dat gaf toch altijd wat weerstand.
Ja, zeker. Ja.
Ja? En een vouwhabermotor is ook een soort van dynamo. En hoe meer stroom je daaruit trekt, hoe harder die remt. Dus hoe hoger het koppel is wat je oplegt aan je motor.
Okay,
nou, op die manier kun je dus het koppel dat je oplegt aan je apparaat kun je regelen.
Oh, dat is goed, ja.
Oh, wat interessant. Ja.
En dat is, dat is denk ik een vrij veel gebruikte methode om zoiets, om belasting, zeg maar, te simuleren.
Precies, ja. En waar schrijf je je testcases dan in? Want dit is dan het framework waarin alles draait. Er zit een mooie Python-laag omheen. En uiteindelijk moet je het de testcase die je beschrijft, moet je omzetten naar acties.
En waarom... ja, die Python laag, dat is eigenlijk het interface naar je hardware toe.
Oké.
Okay. Oh. Dus we begonnen ooit met, en daar zit nog wel wat van in. Dat je interface, hè, dus je hardware abstractie laag hebt in LabVIEW. Mm-hmm. Dat vervangen we door Python. Ja. Heel simpel, omdat dat beter te onderhouden is. Mm-hmm. Tenminste, als je geen verstand hebt van LabVIEW en wel van Python, dan is dat beter te onderhouden. En ja. De ervaring leert dat er meer mensen kennis hebben van Python dan van LabVIEW. Dus vandaar, de testcases zelf, die schrijven we dus in TestStand. Dus okay. Je kunt daar sequences aanmaken, sequence files aanmaken, die bestaan uit acties. Druk een knop in.
Ja, precies. Ja.
Of begin met laden met die spanning en dat soort zaken. Yes. En met checks. Dus check of de motor loopt of check of die laadt en met wat voor stroom die laadt, dat soort dingen.
Ja, exact. Ah, ja, ja.
Dat is het mooie van testen, en dat je daar je testcases in testend kunt definiëren.
Precies. Precies, ja.
En dan hebben we een hele goede bak testcases. En afhankelijk van het product, de karakteristieken van het product, drijven de ene testcase wel, de andere niet. En,
mooi.
En hoe, dat hebben we allemaal geautomatiseerd.
Ja. En dat orchestreer je dan ook weer, neem ik aan. Dus inderdaad de keuzes maken voor deze release en dit product en deze combinatie. Zit er dan nog, doe je dat ook vanuit TestStand, het automatisch selecteren en achter elkaar draaien van alle tests? Of is dat daar nog iets wat er overheen ligt?
Ja. Ja, okay. Wat we ooit hebben bedacht is dat we één file hebben waarin we alle testcases op een rijtje hebben. Mm-hmm. En we hebben een configuratiefile waar eigenlijk het product in beschreven staat. Dus wat voor functies heeft dat product? Ja. En het testsysteem bedenkt dan zelf, oké, hij heeft deze functie, dus dan moet ik deze testcase wel uitvoeren en die testcase niet. En we zijn nu zover dat we vanuit de requirements tool die configuratie automatisch kunnen genereren. En dat die dan automatisch zelf de testcases selecteert en uitvoert.
Netjes, ja.
Dus wij zijn nogal lui, zeg ik wel eens. En dat zijn een hele goede eigenschap te zijn van testers.
Ja.
Dat zijn een hele goede eigenschap te zijn. Dus wij proberen zoveel mogelijk ons werk te automatiseren.
Ja.
Automatiseren is leuk en met de hand dingen doen is minder leuk. Ja. Dus wij proberen zoveel mogelijk werk wat veel tijd kost te automatiseren. Want het kost heel veel tijd, hè?
Ja, en het mooie
een paar jaar geleden waren we twee maanden bezig om een product helemaal te kunnen testen. Hè? Om al die testconfiguratiefiles te maken. En om hem dan helemaal getest te hebben. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, dat moet binnen 2 weken kunnen. Ja. En toen verklaarde men me helemaal gek. Ja, en dat gebeurt wel vaker. En vaak is dat terecht. En tegenwoordig is het 1 dag.
Kijk. Wow, netjes.
Ja. Dus dat...
Dan heb je je case wel duidelijk gemaakt.
Zeker. Mooi.
En sneller hoeft niet, hè? Want het is 1 dag, maar het is in principe gewoon een nacht.
Mm, ja.
Dus wij zijn wel heel lui, maar we werken wel 24 uur per dag.
Ja.
Ja, goed, ja. We gaan de weekenden door.
Ja. Ja. Oh, cool.
Want we gaan 's middags weg en dan hebben we de testen weer gestart. En de volgende dag komen we weer.
Ja. Netjes. Dan heb je mooie resultaten binnen. Ja.
Ja, toch? Ja. En dat werkt perfect. En ik denk dat dat een grote kracht is van geautomatiseerd testen. Ja,
precies.
Dat het gewoon heel, heel snel gaat. Ja. En altijd weer op dezelfde manier.
Ja.
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 Ook geen tikfouten en invoerfouten.
Ja, mooi. Ja. Nou, en wat je al zelf zegt, en dat vind ik wel leuk om te horen van het hele boel automatiseren, dat het dat je werk volgens mij heel erg leuk maakt en houdt daarmee.
Ja, absoluut.
Niet een belangrijke factor.
We hebben nog steeds een hele hoop lol in wat we doen.
Ja.
En Ja, we zijn regelmatig weer verbaasd over wat we nu weer hebben bedacht.
Geweldig,
Dat bedenken we dan bij de koffie en dan,
geweldig.
nee joh, nee, dat moeten we niet doen, want dat kost veel te veel tijd. En dan 2 dagen later zitten we erin en dan hebben we er een hele hoop lol
Ja. Ja,
van.
wat
Ja.
mooi, wat mooi, wat goed.
Ja.
Ik kijk even naar de tijd. En onze podcast is, wat tijd betreft, in ieder geval aan het einde. Nou ja, aan gesprek kunnen we volgens mij nog wel even doorgaan. Maar ik ga er toch een eind aan breien. Ik vind het leuk om te horen hoe dat automation bij jullie en bij jou tot tijdswinst leidt. Luiheid, support. Op
Ja,
zich een goede
luiheid
eigenschap
is
is.
echt ideaal.
En
Echt perfect.
ook gewoon leuk is. En ik denk dat dat een heel belangrijke component is om het uit te blijven houden in je werk. Dus goed om dat te zien en dat te horen. Dus dank voor je verhaal.
En dan, Tom, gesproken over leuk en uithouden, wilde ik nog even bij één klein dingetje stilstaan. Want aan het begin kondig je wel aan dat dit aflevering 69 is. Maar samen met onze Technology Labs-serie in het Engels, is dit de 100ste aflevering die we hebben opgenomen?
Zeker, ja,
En
dat is een
dus
mooie mijlpaal.
gefeliciteerd en ijzer bedankt dat jij de 100ste
De
gast
honderdste.
bent.
Ik voel mij vereerd. Ik voel mij vereerd. Ik zie dat er ook wat bak bij jullie wat binnengetild nu, of zie ik dat verkeerd?
Ja, wij mailen jou ook een gebakje,
Heel goed.
Ja, toch een leuke mijlpaal om die
Ja,
langs te laten
zeker.
komen, inderdaad. De
Ja,
100ste
toch?
podcast. Helemaal waar, helemaal waar. Nou ja, luisteraars dan daarbij bedankt voor het luisteren van 100 podcasts, als je dat gedaan hebt.
Ja, dank jullie wel.
We horen graag welke de leukste was van die 100, denk ik. In de reacties naar ons toe kan dat. Of ja, wat moeten wij nog in nieuwe
Ja,
podcasts gaan
vooral
brengen?
Ook tips voor
Precies.
Waar zullen we het nog eens over hebben?
Exact, exact. Nou, laten we daarmee afsluiten met deze podcast. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende keer.